Een hele goede morgen allemaal. Wat een geweldig lied om met elkaar te mogen zingen. Dat we mogen verlangen naar Jezus, verlangen naar alles wat Hij is. Dat we Hem dankbaar mogen zijn voor alles wat Hij voor ons gedaan heeft. Dat we mogen verlangen naar Zijn heerlijkheid en naar verlangen dat de schepping hersteld zal worden, zodat we die heerlijkheid ook werkelijk gaan ervaren. Dat is wat we met elkaar gezongen hebben. Vanmorgen wil ik met jullie gaan delen over die heerlijkheid. We hebben er een paar liederen ook over gezongen met elkaar. En misschien is het je niet heel erg opgevallen, maar als je het erover hebt dan zie je, het is die heerlijkheid van God. En ik wil beginnen met een klein stukje te lezen uit Psalm 145. Psalm 145. Even kijken of die het gaat doen. Dan beginnen we bij vers 1. Psalm 145. Een lofzang van David. Mijn God en koning, ik zal u roemen en uw naam loven voor eeuwig en altijd. Iedere dag zal ik u loven en uw naam prijzen voor eeuwig en altijd. De Heer is groot en zeer te prijzen. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Generatie op generatie zal uw werken roemen. Zij zullen uw machtige daden verkondigen. Ik zal spreken van de heerlijke glorie van uw majesteit en van uw wonderlijke daden. Zij zullen de kracht van uw ontzagwekkende daden in herinnering roepen. Uw grootheid, die zal ik vertellen. Ze zullen de mond doen overvloeien van de gedachtenis aan uw goedheid en vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Genadig en barmhartig is de Heere, geduldig en groot aan goede tierenheid. De Heere is voor alle goed. Zijn barmhartigheid rust op al zijn werken. Al uw werken zullen u loven, Heere. Uw gunstelingen zullen u danken. Ze zullen de heerlijkheid van uw koninkrijk in herinnering roepen en van uw macht spreken om de mensenkinderen zijn machtige daden bekend te maken. De glorierijke heerlijkheid van zijn koninkrijk. Uw koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen. En uw heerschappij omvat alle generaties. De Heere ondersteunt alle die vallen. En hij richt alle gebogenen weer op. Nou, tot zover dit gedeelte. Als we vers 3 lazen, dan staat daar: de Heere is groot en zeer te prijzen en zijn grootheid is niet te doorgronden. Het is gewoon onmogelijk voor ons mensen om te begrijpen hoe groot die God is. En vers 5, daar staat: ik zal spreken van de heerlijke glorie van uw majesteit en van uw wonderlijke daden. Daar zal ik van spreken, staat er. Ik vind het zo geweldig mooi hoe dat hier gezegd wordt over de heerlijkheid van God. Maar waar hebben we het over als we het hebben over de heerlijkheid van God? Probeer dat maar eens uit te leggen. Ik denk dat dat nog best ingewikkeld zou zijn. Hè? En dan denk ik wel eens, hoe leg je aan iemand die blind is uit hoe de regenboog eruit ziet? Je kunt vertellen van de kleuren, je kunt vertellen hoe geweldig mooi dat is als het regent en de zon schijnt en dan wordt je hoop geboden in die geweldige kleuren die dan aan de hemel staan. Iemand die niet kan zien, kan zich er wellicht iets bij voorstellen, maar het is niet zoals wanneer je het kunt zien. Wij hebben vrienden en een van hun kinderen, die ruikt helemaal niets. Hoe kun je aan iemand die niets ruikt uitleggen hoe de lente ruikt? Probeer dat maar eens. Dat moet je ervaren, dat moet je ruiken. Dan weet je, het gaat weer mooi weer worden. Het gaat een keer gebeuren dat het weer lekker wordt. Dat is wat je gaat ruiken als de lente er is. Maar iemand die het niet kan ruiken, dat kun je eigenlijk niet uitleggen. Je kunt vertellen hoe het voelt, maar het is toch even anders dan dat. Ik heb aan de voet van de Himalaya's gestaan, die enorme bergen die nog 3 keer zo hoog zijn als de bergen in Zwitserland. Ik kan vertellen hoe hoog het is, Maar niemand raakte van onder de indruk zoals ik daar van onder de indruk raakte toen ik daar stond en dacht van wow, dit is wel heel erg groot. Dat ga je ervaren als je het meemaakt. Nou, dat is de schepping. Maar hoe leggen we de heerlijkheid van de schepper uit? Degene die dit alles geschapen heeft. Zijn grootheid, zijn almacht. En dan begrijpen we wat hier staat. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Dat is gewoon onbegrijpelijk voor ons. Daar kunnen wij niet bij. Woorden schieten tekort. Te groot, te geweldig, te indrukwekkend. Voor ons mensen, van wiens verstand aangetast is door de zonde. Wij zijn de schepselen en God is de schepper. En hij is zo heel veel groter. Waar hebben we het dan over als we het over die heerlijkheid van God hebben? Dat moeten we gaan ervaren. Dat is een heerlijkheid die niet te omschrijven valt. Dat is iets wat werkelijkheid moet worden in ons leven. Als we Romeinen 3, vers 23 en 24 lezen, dan staat daar, want alle hebben gezondigd en moeten het stellen zonder Gods heerlijkheid. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing die er is in Christus Jezus, onze Heere. Nou, voor de zondeval deelden Adam en Eva in die heerlijkheid van God. Ze waren daar deelgenoot van. Toen God klaar was met te maken wat hij gemaakt had, zag hij alles. En van zijn schepping zei hij, het is goed. En toen hij de mens geschapen had, zei hij, het is zeer goed. Dat betekent dat er niets aan mankeerde op dat moment. En dat zij dus ook deelden in zijn heerlijkheid. Dat moet tot uiting gekomen zijn in zijn schepping. In dat paradijs, in die hof waar zij wandelden en waar ze leefden. En waar ze genoten van de aanwezigheid van God. Zij hadden geen vraag bij die heerlijkheid van God. Daar hadden ze deel aan. Dat is hoe het was voor de zondeval. Maar door de zonde, zo zeggen we nu net in Romeinen 3, moeten we het stellen zonder Gods heerlijkheid. We zijn het kwijtgeraakt. Daar waar de mens deel aan had, is hun opeens afgenomen. En nu moeten we het doen zonder die heerlijkheid. God had ons geschapen naar zijn beeld. We waren bedoeld om te delen in die heerlijkheid. En nu zijn we het kwijt en zoekt de mens rusteloos naar invulling. Zoekt de mens rusteloos naar datgene wat ze wel vervulling geeft. En Augustinus, honderden jaren geleden, 14, 15, 16, hij leefde in 300 zoveel, dus dat is bijna 1700 jaar geleden. Die zei het al, hè, ons hart is rusteloos in ons, totdat het rust vindt bij God. En dat is wat we zien bij mensen die God niet kennen. Ze zoeken het in allerhande dingen. In de wereld om hen heen, in geld, in carrière, in vakanties, in een geweldig pensioen, in van alles en nog wat. Maar het is rusteloos. Het biedt uiteindelijk geen rust. Het kan ons zo weer ontnomen worden. Maar die Augustinus, die zei het al, die zei, we vinden pas rust op het moment dat we rust vinden bij God. Als we weer iets gaan ervaren van die heerlijkheid van God. Zoals hij dat ons verlangt te schenken. Want dat zegt Paulus ook. Wij moeten het stellen zonder die heerlijkheid. Maar we worden om niet, gratis, voor niets zou je kunnen zeggen. Het heeft hem alles gekost. Maar wij kunnen daar niets tegenover stellen. We mogen het aanvaarden. We worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Jezus Christus. We worden verlost van de zonde. We worden verlost van het rusteloze zoeken. We worden verlost van alles wat we missen als we Jezus Christus gaan vinden. Dus God die verlangt naar dat herstel. Hij wil dat we weer gaan delen in die heerlijkheid. En door zijn Zoon Jezus Christus hebben we daar deel aan. Het is ontzagwekkend. Het is groot, het is onvoorstelbaar. En dan mogen we met Mozes gaan zeggen, toon mij toch uw heerlijkheid. Ik verlangde naar om uw heerlijkheid te zien. Waar kwam dat vandaan bij Mozes? Dat hij ernaar verlangde om de heerlijkheid van God te zien. Als we even teruggaan naar het eerste moment dat God Mozes ontmoette en dat hij hem riep om naar Egypte te gaan en zijn volk te bevrijden bij die brandende struik. Dan is Mozes daar en die krijgt die opdracht van God. En dan denkt hij na. En dan zegt hij, maar als ik daar nou naartoe ga? Wie moet ik dan zeggen wie u bent? Wat is uw naam? En dan maakt God zich bekend als de Ik Ben, die eeuwige, de God die er altijd geweest is. Toen vroeg hij naar zijn naam. Nu, een aantal jaren later, als het volk daadwerkelijk bevrijd is en ze in de woestijn zijn en het niet goed gaat eigenlijk, vraagt Mozes aan God om zijn heerlijkheid te tonen. Nu vraagt hij niet alleen naar zijn naam, nu vraagt hij erom, toon mij uw karakter, toon mij wie u werkelijk bent, ik wil u kennen. Waar kwam dat vandaan? Waarom wilde Mozes dat? Nou, wat er gebeurd was, is dat hij de berg op was gegaan om God te ontmoeten en hij zou met de geboden terugkomen. Maar dat duurde lang en uiteindelijk maakt het volk daar een kalf, een gouden kalf. En daarvan, dat kalf, zeggen ze, die heeft ons uit Egypte bevrijd. En als je erover nadenkt, denk je, dat is belachelijk, die hebben ze net gemaakt. Maar dat greep weer terug op die tijd die ze in Egypte gehad hadden. Dat hadden ze allemaal afgoden. Dat is eigenlijk het enige wat zij zich nog konden voorstellen. Terwijl God nu juist aan hun duidelijk wilde maken, ik heb jullie bevrijd uit Egypte. En God zegt, ik ben klaar met dit volk. Zegt nu even mijn eigen woorden, maar daar kwam het op neer. Ik zal niet meer met jullie meegaan. Ik stuur wel een engel voor jullie uit. En dat is het moment waarop Mozes zegt, maar dat kan niet. Als wij alleen moeten gaan, dan trek ik niet verder van hier. En hij pleit met God, hij bidt en hij smeekt en zegt, ga alsjeblieft met ons mee. Het is geweldig om daarover te lezen. En God, die laat zich verbidden door Mozes. En hij zegt, ik zal met jullie meegaan. En dat is het moment waarop Mozes vraagt, toon mij uw heerlijkheid. Ik wil weten wie er met ons meegaat. Ik wil u beter leren kennen. Ik wil weten wie u werkelijk bent. Nou, als Mozes dus vraagt dat God hem zijn heerlijkheid toont, dan gebeurt het volgende. Laten we daar een paar versen over lezen met elkaar. Exodus hoofdstuk 33. Exodus 33. En dan lezen we vers 19 tot 23. En dan nog een paar versen uit hoofdstuk 34. Ik begin bij vers 17. Vers 17. Hoofdstuk 33, vers 17. Toen zei de Heere tegen Mozes, ook dit woord dat u spreekt, zal ik doen. God die zich daar laat verbidden tot Mozes, maar door Mozes. Want u hebt genade gevonden in mijn ogen en ik ken u bij uw naam. Toen zei Mozes, toon mij toch uw heerlijkheid. Maar hij zei, God zei, ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen. En in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heere uitroepen. Maar ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn. En ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. Hij zei verder, u zou mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Ook zei de Heere, zie, hier is een plaats bij mij waar u op de rots moet gaan staan. En het zal gebeuren als mijn heerlijkheid voorbij trekt, dat ik u in een kloof van de rots neer zal zetten. En u met mijn hand zal bedekken, totdat ik voorbij gegaan ben. En zodra ik mijn hand wegneem, zult u mij van achteren zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Nou, dan gaan we naar hoofdstuk 34, vers 5. En dan lezen we, toen daalde de Heere neer in een wolk en ging daar bij hem staan en riep de naam van de Heere uit. Toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep hij, Heere, Heere, God, barmhartig, genadig, geduldig, rijk aan goede tierenheid en trouw. Die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht. Toen haastte Mozes zich, knielde ter aarde, boog zich neer en zei, Heere, als ik nu genade in uw ogen gevonden heb, laat de Heere dan toch in ons midden meegaan. Zeker, het is een halsstarrig volk, maar vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde en neem ons aan als uw erfelijk bezit. Dus hier zien we wat er vervolgens gebeurt. Mozes die vraagt aan God om zijn heerlijkheid te zien. God die doet dat, zegt, je kunt mij niet zien en leven, maar hij openbaart wel wie hij is. Dus als Mozes vraagt om zijn heerlijkheid te zien, dan openbaart God wie hij is. En dan zien we dat God zegt, ik ben de eeuwige. Ik ben die onveranderlijke, ik ben de enige God. Ik ben de barmhartige. Degene die diep bewogen is met de ander, met ons mensen. Hij zegt, ik ben de genadige. Hij zegt, ik ben geduldig, rijk aan goede tierenheid. Dat betekent dat hij vriendelijk is, dat hij liefdevol is, dat hij goed is. God zegt, ik ben trouw. Ik ben degene die ongerechtigheid, overtredingen en zonden vergeeft. En ongerechtigheid rechtvaardig zal oordelen. Ik ben ook een rechtvaardig God. En dit is hoe God zich aan Mozes openbaart op dat moment. En dat is natuurlijk geweldig mooi om te zien. Als we het hebben over die heerlijkheid, zegt God, ik zal je laten zien wat mijn karakter is. Ik zal je laten zien wie ik ben. Je kunt mij niet aanschouwen, je kunt mij niet zien, maar ik wil je wel vertellen wie ik ben. Hier proeven we iets van die heerlijkheid van God. Ook al is dit geweldig moeilijk voor ons allemaal om te begrijpen. Maar hier krijgt Mozes iets meer mee van degene die met hen mee zou gaan. Hij zegt, gaat u toch alsjeblieft met ons mee. In alles wie u bent, in wat u doet en hoe u zichzelf openbaart. Nou, als Mozes dan uiteindelijk weer van die berg afkomt en naar het volk gaat, dan glanst de huid van zijn gezicht, zo staat er. Omdat de Heere met hem gesproken had en hij daardoor meer van die heerlijkheid van God had ontdekt. Dat was zo indrukwekkend dat het volk bevreesd was, dat het volk bang was en als het ware terugstapt. Als ze Mozes op dat moment zien, wauw, zijn huid glanst. Die heerlijkheid van God werd zichtbaar op het gezicht van Mozes. Nou, die heerlijkheid van God, die loopt als een rode lijn door de Bijbel heen. Het is Gods uitdrukkelijke wil dat niet slechts één man of één volk die heerlijkheid van God gaat ervaren, maar dat de hele schepping zijn heerlijkheid kent. Dat de hele aarde vervuld zal worden met zijn heerlijkheid. Nu, zo staat er ook al in de Bijbel, kreunt de aarde nog onder het juk van de zonde. Maar een paar versen daarbij. In Numeri, hoofdstuk 14, vers 21 lezen we. Echter, zo waar ik leef, de hele aarde zal met de heerlijkheid van de Heere vervuld worden. Dat is een belofte van God. Het zal gebeuren. De hele aarde zal met zijn heerlijkheid vervuld worden. Habakkuk 2, vers 14 zegt, de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heere, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Nou, dat is een heleboel water. En zo zal de aarde vervuld worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heere. De mensen zullen die heerlijkheid gaan kennen. Ze zullen gaan ontdekken wie God werkelijk is. En als we dat gaan ontdekken, dan gaat zijn heerlijkheid groeien. Dan gaat zijn grootheid groeien. Jesaja 66, vers 18 zegt, de tijd komt, zegt God, dat ik alle heidenvolken en talen bijeen zal brengen. En zij zullen komen en mijn heerlijkheid zien. De tijd zal komen, zegt God. En als God zegt dat er iets gaat gebeuren, dan gaat het gebeuren. Alle heidenvolken, al die volken in deze wereld die hem nog niet kennen, die hem nog niet ontdekt hebben, die zijn heerlijkheid nog niet hebben leren kennen. Maar hij zegt, die tijd die gaat komen. En de tijd gaat komen dat dat zal gebeuren. Nou, Gods heerlijkheid werd zichtbaar voor Mozes en het volk Israël mocht erin delen. Maar God wil dat alle volken daar deel aan krijgen. En laten we eens kijken hoe dat als een rode lijn door de hele Bijbel heen zichtbaar wordt. Hoe doet God dat dan? Als al die heidenvolken het ook gaan zien en het ook zullen aanvaren. Nou, dan beginnen we bij het volk Israël. Als het volk Israël bevrijd wordt uit Egypte en onderweg zijn naar het beloofde land, dan zijn ze niet aangewezen op zichzelf. Dan moeten ze het niet zelf maar uitzoeken. God die zegt, ik heb jullie bevrijd. Je moet ongeveer die kant op. Je ziet maar hoe je er komt. Nee, God trekt met ze mee. Maar ja, hoe weet je nu dat God met je meegaat? Hoe weet je dat God erbij is? Hoe weet dat Gods heerlijkheid met hun meetrekt? Ja, hoe weet je dat het waait? Nou, dat weten we alleen doordat we het zien. Als je over de brug rijdt en je ziet zo'n windzak en hij staat die kant op, dan weet je welke kant de wind op waait. En als je de takken aan de bomen ziet bewegen, dan weet je dat het waait. En als je een rookpluim uit de schoorsteen ziet komen en die waait een bepaalde kant op, dan weet je dat het waait. Er zijn tekenen waardoor we zien dat het waait. Als je alleen binnen zou zitten, dan weet je het niet. Het kan stormen. Maar als je dan naar buiten kijkt, dan weet je, het waait flink. Nou, het is door een enorme wolkolom dat Gods tegenwoordigheid zichtbaar wordt bij het volk. Exodus 13, vers 20 tot 22, daar staat: de Heere ging voor hen uit, overdag in een wolkolom om hun de weg te wijzen, en 's nachts in een vuurkolom om hun licht te geven, zodat ze dag en nacht verder konden trekken. Dat is toch geweldig? Dan zijn ze daar, die enorme massa aan mensen, die geweldige wolkolom die daar voor ze uitgaat, zodat ze weten waar ze naartoe moeten gaan. Die wolkolom die stilstaat op het moment dat ze ergens moeten blijven. In de nacht is het een vuurkolom die ze beschermt tegen de kou en beschermt tegen waar ze maar van beschermd moeten worden. God is bij ons. Hij trekt met ons mee. In Exodus 16, vers 10, terwijl Aaron tot heel de gemeenschap van de Israëlieten sprak en zij zich naar de woestijn keerde, gebeurde het dat, zie, de heerlijkheid van de Heere in de wolk verscheen. Zo mooi, het volk wist door die wolk die bij hen was, God is bij ons. Zichtbare tekenen van Gods aanwezigheid. Nou, God verlangt ernaar om te midden van zijn volk te wonen. En hij geeft ze instructies voor de bouw van een tabernakel. En als deze klaar is, als die tabernakel gebouwd is volgens de instructies die gegeven zijn, dan gebeurt daar het volgende. In Exodus 40, vers 34 en 35 staat: toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting en de heerlijkheid van de Heere vervulde de tabernakel, zodat Mozes de tent van ontmoeting niet binnen kon gaan, omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van de Heere de tabernakel vervulde. Wat een indrukwekkend moment moet dat geweest zijn. Zelfs Mozes, die zo dicht bij God geweest was, kan op dat moment die tabernakel, die tent van ontmoeting, niet ingaan, omdat de heerlijkheid van de Heere er neergedaald was. Dat is God en dat zijn wij. Als wij God gaan ontdekken, zijn heerlijkheid gaan ontdekken, dan wordt die God alleen maar groter. Zelfs voor Mozes was het zo indrukwekkend dat hij daar niet naar binnen kon gaan. En de heerlijkheid van de Heere is daar te midden van het volk en dus wordt dat een tent van ontmoeting. Nou, als het volk dan het beloofde land heeft ingenomen, wordt uiteindelijk de tempel gebouwd. En als deze ingewijd wordt, dan is ook daar een geweldige manifestatie van Gods heerlijkheid. Stel je voor, die enorme, geweldige tempel van Salomo. Op het moment dat die ingewijd wordt, worden er duizenden en duizenden dieren geofferd. Er zijn priesters, er zijn mensen die daar aan het werk waren. Dit is wat er dan gebeurt. Vanwege de wolk konden de priesters niet blijven staan om dienst te doen, want de heerlijkheid van de Heere had het huis vervuld. Dat moet zo indrukwekkend geweest zijn om daarbij aanwezig te zijn, om te zien wat daar gebeurt. Dit zijn gewoon fysieke tekenen van Gods aanwezigheid en zelfs dat is al te veel. Maar dan gaan we verder. We proeven hierin het verlangen van God om bij de mensen te zijn. Tegelijkertijd wist hij, de mens is zondig, de mens is onrein, ik wil bij die mens zijn. En ik doe dat in mijn tempel en daar kunnen ze offeren, daar kunnen ze komen. Daar zijn de priesters en daar is een hoge priester. Maar dan zijn we honderden jaren verder en dan lezen we in het boek Ezechiël dat deze profeet die met de ballingen naar Babel toe is gegaan, visioenen krijgt. En daarin toont God hem werkelijk de weerzinwekkende zonde van het volk. Hij toont hem dat ze de afgoden dienen. Hij toont Ezechiël dat ze er een godslasterlijke moraal op nahouden. Dat ze de tempeldienst verwaarlozen. Dat ze Gods huis verontreinigen. Stel je voor die heerlijkheid van God en dan de mensen die zo leven en zo met de tempel omgaan. En dan laat God Ezechiël een vreselijk beeld zien. Zijn heerlijkheid verlaat de tempel en uiteindelijk verlaat zijn heerlijkheid ook de stad. Dat is het laatste moment in het Oude Testament dat wij lezen over de heerlijkheid van God. De heerlijkheid van God die het volk verlaat, die er niet meer is. Betekent niet dat God er niet meer is, maar zijn heerlijkheid is niet meer aanwezig. En wat we dan hebben, is een periode van 400 jaar tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament, zou je kunnen zeggen. Het wordt wel de intertestamentaire periode genoemd, of de Tweede Tempelperiode, de tempel die herbouwd was. Een periode van 400 jaar, een enorm lange tijd, de heerlijkheid van God had het volk verlaten. En dan komen ze in een periode terecht waarin ze overheerst worden door de Meden en de Perzen. En dan komt Alexander de Grote met het Griekse Rijk. En later komt daar het Romeinse Rijk. Het volk wordt overheerst door andere rijken op dat moment. Nou, gedurende dat Griekse Rijk is er een heerser en die heet Antiochus de Vierde. Antiochus Epiphanes. Hij noemt zichzelf de Goddelijke. Ik ben zelf God. Hij is degene die zich in de tempel zet. Hij gaat daar zitten op een troon. Daar worden varkens geofferd op dat moment in de tempel. Ergere dingen kun je je haast niet voorstellen. Hoe Gods huis daar ontwijd wordt. Nou, er zit nog een heel verhaal omheen hoe ze daar uiteindelijk weer uitgedreven worden en er een soort van heerschappij door de Joden hersteld wordt. Maar daar gaat het nu niet om. Het vreselijke beeld van die ontwijding van de tempel maakt voor mij duidelijk wat er in Romeinen 3 vers 23 staat. Want we hebben alle gezondigd en moeten het stellen zonder de heerlijkheid van God. Dit is zo'n vreselijk beeld van wat er gebeurt als Gods heerlijkheid niet bij ons is. Als we het moeten stellen zonder die heerlijkheid. Dat is wat er gebeurde in die periode. In die 400 jaar is God niet op die wijze aanwezig bij het volk. Maar dan, dat is niet het einde. Na 400 jaar keert de heerlijkheid van God terug in de Heer Jezus. En hoe dat gebeurt is zo bijzonder, want de eerste die weer die heerlijkheid van God gaan ontdekken, zijn een stel herders in een veld bij Efrata. Kun je je voorstellen? Ze hadden misschien van alles verwacht, beren en leeuwen die nacht. Maar zeker niet de heerlijkheid van God. Maar dat is wel wat daar gebeurt. En daar lezen we over in Lucas 2 vers 9. Daar heb je die herders. En dan staat er, en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen. En zij werden zeer bevreesd. Nou, daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Dat was 400 jaar stil geweest. De heerlijkheid van God had de stad verlaten. En hier is God weer. Hij openbaart zich een engel en dan een hele menigte aan engelen. Notabene een stelletje herders. Zo ongeveer het laagste van wat je van de bevolking kan hebben. God zegt, ik laat aan jullie mijn heerlijkheid weer zien. Ik kom terug. En dit is hoe Johannes het zegt. In Johannes 1 vers 14. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes die zegt, die Heer Jezus, die God, die mens is geworden, het woord dat vlees is geworden, is de heerlijkheid van God. We hebben het gezien, we hebben hem ervaren, we hebben met hem gewandeld en met hem geleefd. Het is de heerlijkheid van God die zichtbaar is geworden in de Heer Jezus Christus. Nou, deze heerlijkheid deelde Jezus voor zijn menswording en voor de schepping. Dat is wat hij zelf zegt in zijn gebed in Johannes 17. Die heerlijkheid, die werd op een wel heel indrukwekkende wijze zichtbaar op die berg van de verheerlijking. Als de Heer Jezus daar is, samen met Jacobus, Petrus en Johannes en Mozes en Elia verschijnen uit de heerlijkheid en ze ontmoeten Jezus daar. En ik denk dat Johannes daarover sprak. Wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Daar op dat moment. Als Mozes en Elia verschijnen. Wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Jezus die legt na zijn opstanding aan de Emmausgangers uit dat door zijn lijden en sterven heen hij opnieuw in zal gaan in zijn heerlijkheid. Ik ben er vandaan gekomen, ik ga er weer naar terug. Jezus die ziet ook vooruit en hij zegt, de Zoon des Mensen zal komen in zijn heerlijkheid en dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. Die heerlijkheid zal volledig voor eeuwig hersteld worden. Daar waar we het nu moeten stellen, als we zondig zijn, voordat we Jezus Christus kennen, zonder zijn heerlijkheid. Als we hem leren kennen, mogen we iets proeven van zijn heerlijkheid. Maar het zal weer volledig hersteld worden als Jezus terugkeert. Nou, als Jezus dan vlak voor zijn lijden en sterven tot zijn Vader bidt, dan bidt hij voor zichzelf, voor zijn discipelen. En tenslotte voor iedereen die in hem zal geloven. Dus ook voor ons. Hij bad toen voor u, voor jou en voor mij. En Jezus die zegt dan, ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij één zijn. En in 2 Korinthe 3 vers 18 lezen we dat wij alle weerspiegelen de heerlijkheid van de Heere, omdat ons gezicht ongesluierd is. We worden omgevormd naar datzelfde beeld en komen tot steeds grotere heerlijkheid. Tot een heerlijkheid zoals die afstraalt van de Heere die geest is. Jezus die zegt, ik geef mijn heerlijkheid aan een ieder die gelooft. Je mag delen in zijn heerlijkheid. Dat is een belofte. En Paulus die legt uit, je zult steeds meer gevormd worden naar het beeld van Jezus Christus. Als we hem leren kennen, dan mogen we op hem gaan lijken. Dan zullen we door hem gevormd gaan worden. Dan mag dus meer van zijn heerlijkheid zichtbaar worden in en door onze levens heen. Mozes, die weerspiegelde haast letterlijk die heerlijkheid van God. Dat de mensen terugdeinsden en zeiden, wow, we kunnen niet eens naar hem kijken. Mogen andere mensen iets van Gods heerlijkheid in ons zien? Maar wat dan? Wat gaan mensen dan zien? Nou, God zegt, ik zal je openbaren wie ik ben. Dat zei hij tegen Mozes. Mijn goedheid, mijn genade, mijn liefde, mijn geduld, mijn barmhartigheid. Dat kan ik niet. Maar hij heeft ons ook zijn geest geschonken. En door zijn geest leren we dat we gevormd worden naar het beeld van God. Dat we meer op hem gaan lijken. Het is geweldig als mensen iets van Gods heerlijkheid gaan ervaren door zijn volgelingen heen. En dan zegt Jezus in Johannes 17 vers 24 datzelfde gebed. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Opdat ze mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt. Omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Ja, dat is toch geweldig mooi. Ik wil, het is maar één keer dat de Heer Jezus tegen zijn Vader zegt dat hij iets wil. Zegt, ik wil dat jullie, dat wij, de volgelingen van Jezus, zij die hem kennen, zijn waar ik ben. Dat ze mijn heerlijkheid zullen zien. Dus niet alleen maar in van een afstandje toekijken, maar dat ze er werkelijk delen aan krijgen. Dat we weer delen hebben aan die heerlijkheid zoals het bedoeld is. Daarvoor ben ik gekomen, zegt de Heer Jezus. Dat ze zullen delen in die heerlijkheid, dat ze het zullen zien. Dat is voor u, voor jou en voor mij. En we hebben gezien dat God gezegd heeft, alle volken en alle talen zullen komen en mijn heerlijkheid zien. God zei het toen en het is werkelijkheid geworden in de Heer Jezus Christus. Het is de liefde die dat gemotiveerd heeft. Uit liefde is de Heer Jezus Christus voor ons gestorven, zodat wij voor eeuwig deel zullen hebben aan die heerlijkheid. En zo zien we dat die rode lijn door de Bijbel heen werkelijkheid is geworden in Jezus Christus. We weten ook dat als we om ons heen kijken, dat er nog heel veel plaatsen zijn waar die heerlijkheid absoluut niet zichtbaar is. Nog heel veel plaatsen waar mensen zijn die die heerlijkheid nog nooit gezien hebben. Die geen idee hebben. Dat zijn mensen hier, dat zijn mensen over de hele wereld heen. Die hem niet kennen, nog niet van hem gehoord hebben. En mag het ons verlangen zijn om op de een of andere manier ervoor te bidden, erbij betrokken te zijn, om erachter te mogen komen. Zij mogen ook delen in die heerlijkheid. Dat mag ons verlangen zijn. Daar mogen we bij vertrokken zijn. En dan zegt de Heer Jezus, tenslotte, kom tot mij als je vermoeid en belast bent. En ik zal je rust geven. Nou, die vermoeidheid en die belastheid, die hebben we misschien in ons dagelijks leven. Maar het gaat hier vooral om een geestelijke vermoeidheid. Een geestelijke belasting. Van mensen die zoeken naar hem. Van mensen die niet werkelijk weten wie hij is. En dan zegt hij, kom maar bij mij. En ik zal je rust geven. Je mag mijn rust ingaan. Je zult mogen delen in mijn heerlijkheid. Dat is mijn verlangen voor u, voor jou en voor hen die hem nog niet kennen. Mag ik nog met jullie bidden? Hemelse Vader, we zijn u zo dankbaar voor uw heerlijkheid. We zijn u zo dankbaar dat u dat zichtbaar maakt in uw woord. In wie u bent, in wat u voor ons gedaan hebt, Heere Jezus. U bent voor ons naar deze wereld gekomen. Om te herstellen wat stuk gemaakt is. De heerlijkheid waarin Adam en Eva deelden in het paradijs, is de heerlijkheid die u verlangt om terug te schenken. En Heere God, u hebt gezegd, het zal gebeuren. Alle volken zullen mijn heerlijkheid zien. Zullen deelgenoot worden van die heerlijkheid. En ik wil u bidden, Heere, dat we meer en meer gevormd zullen worden naar uw beeld. In ons dagelijks leven, in ons karakter, in wie we zijn, in hoe we leven, hoe we met anderen omgaan. Hoe we met u leven. O Heere, mogen we onder de indruk raken van uw ontzagwekkende grootheid. En ontzag voor u is het begin van alle wijsheid. Heere, vul ons met wijsheid. Zodat we weten wat we moeten doen. Zodat we weten wat we moeten zeggen. Zodat we weten hoe we u mogen volgen. Dank u, Heere, dat wij een tempel zijn van uw geest. Dat u in ons woont. Dat uw heerlijkheid in ons is. En dat dat door ons heen zichtbaar mag worden. Wilt u door uw gemeente heen, wilt u door deze gemeente heen, wilt u door een ieder van ons heen tot uw doel komen. Daar vragen wij u om. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ik wil jullie graag nog een kort filmpje laten zien over het werk van OM in Cambodja. Dus de meeste van jullie wel weten, ik werk met OM. En ik wil dat laten zien omdat het zo prachtig aansluit bij waar we het nu met elkaar over gehad hebben. Dat gaat over de sloppenwijken in Cambodja, in een grote plaats daar waar ze werkzaam zijn. En dan vraag je af, hoe wordt daar in vredesnaam de heerlijkheid van God zichtbaar? Te midden van zoveel ellende, te midden van zoveel leegte, te midden van zoveel hopeloosheid. Nou, dan is het door de getuigenissen heen die je zult horen, dat je iets mag gaan begrijpen. Ja, daardoorheen wordt die heerlijkheid van God zichtbaar. Laten we er even naar kijken met elkaar.
Cambodia, a 95% Buddhist country, is also one of...
Uitdoen, ja.
Cambodia, a 95% Buddhist country, is also one of the poorest nations in Asia. Out of 15 million people, a fifth survive on less than $1.20 a day. This poverty breeds all kinds of social injustice.
Environment I grew up in, violent, trafficking, and my family sometimes don't have food to eat, so I need to work hard, collect the rubbish. I cannot go to school the same other children. Many times I plan to kill myself too before.
Mercy Teams International, part of OM's Mekong Initiative, serves among the poorest people in Cambodia, seeking to provide practical aid and education while sharing the love of Jesus in places where there is no gospel influence.
So we go to the places where there are no churches at all, where people never have heard of Jesus. We work in four areas where there are slums. And we help the people there as they have problems with violence, alcohol, drugs, stealing, and we share the gospel with them.
On the eye always come and pull up and visit every day almost.
MTI supports children in these communities who are especially vulnerable and lack access to basic education.
I want to see the kids over here. They can get the better education and have school to study.
We support them, the school material, school uniform, school books, everything that they need to study.
Well, the children all know the gospel, they know all the Bible stories and they tell them at home. And the parents hear them and they are happy.
Before I don't know God too, but after I know the MTI, I believe God.
It's a blessing that we see that people who are first themselves in our program, that they now are able to reach out to their own people.
When I was young, I come here and listen to MTI staff to share the gospel as well.
And so now, by faith, I pray to God, and now I see my community develop a lot.
Every day, individuals impacted by social injustices experience God's love. Their lives are being changed by Jesus, but thousands more remain out of reach. You can offer hope to people in these communities by partnering with OM and local Jesus followers.